naar onze schuilplaats in ons leven bezoeken. We gaan uit de Bijbel met elkaar lezen en ik wil twee gedeeltes met u lezen. Eerst één vers uit Johannes 3, wel Johannes 3 vers 8 en daarna uit Handelingen 2 vers 1 tot en met 13. Als eerste Johannes 3 vers 8. Jezus daar in het gesprek met Nicodemus. Nicodemus die in de nacht eigenlijk bij Jezus komt om eigenlijk verhaal te halen en te weten wat het eigenlijk allemaal precies betekent. En Jezus legt uit het een en ander ook uit over de Heilige Geest. En eigenlijk wat hij daar in Johannes 3 vers 8 ziet, dat zie je dan straks ook in Handelingen 2 gebeuren. Johannes 3 vers 8, daar zegt de Heer Jezus dus, de wind waait waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. En het tweede gedeelte dat ik met u wil lezen is uit Handelingen 2. Dat is het geschiedenis ook van de uitstorting van de Heilige Geest. Handelingen 2 vanaf vers 1 tot en met 13. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld met de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring, omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden, het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allen in onze eigen moedertaal horen spreken? Parthen, Meden en Elamieten. Inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië. En ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hadden. Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië. Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van een stuk, gebracht vroeg ze aan elkaar, wat heeft dit toch betekenen? Maar sommigen zeiden spottend, ze zullen wel dronken zijn. Tot zover het gedeelte waar we vandaag over gaan nadenken. We gaan met de wind in de zeilen. Dat is een beetje naar aanleiding van Handelingen 2, waar staat... Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Jezus ging naar de hemel, zo hebben we 10 dagen geleden gevierd met hemelvaart. En de apostelen en de andere discipelen wachten op de beloofde uitstorting van de Heilige Geest. Want Jezus had hun beloofd, hij zou hen niet als wezen achterlaten, maar hij zou hen de Heilige Geest sturen. Die belofte had Jezus gegeven, maar niet met het moment waarop het zou gebeuren en voor hen was het afwachten. Dus zij zijn in Jeruzalem bij elkaar, zo kunnen we lezen in Handelingen, eensgezind in gebed, wachtend op de uitstorting van de Heilige Geest. Maar ze waren niet alleen in Jeruzalem. Sowieso de stad natuurlijk vol, maar zeker in deze tijd niet. Want deze dag viel net als met de kruisiging de opstanding van Jezus samen met een ander Joods feest, namelijk het Wekenfeest. 7 weken na Pasen vindt het Wekenfeest plaats, ofwel Shavuot in het Hebreeuws. Het is het Bijbelfeest waarop datgene wat het eerst werd geoogst aan God wordt geofferd. Als je daar meer over wil lezen, kunt u daar in Leviticus 23 meer over lezen. En veel christenen zien hierin ook een link. Ze zeggen dat het is wel bijzonder dat juist de eerste groep mensen die in Jezus gaan geloven, met Pinksteren tot geloof komen. En Jezus vergelijkt het zelf natuurlijk ook, het tot geloof komen in Jezus met de oogst, en dat juist bij dit oogstfeest het gebeurt. Maar het Wekenfeest is meer dan alleen het feest van de eerstelingen van de oogst. Er is later nog een gebruik bijgekomen, namelijk dat het Wekenfeest ook het feest is van het ontvangen van de wet van de Torah, het Oude Testament van God. En dat feest is niet alleen een herdenkingfeest van de wet, maar het is eigenlijk een heel praktisch feest. Er wordt namelijk bij dat wekenfeest heel veel uit de wet, uit de Torah gelezen. Zo is het bijvoorbeeld de gewoonte in de nacht, voordat het wekenfeest eigenlijk begint, dus je kan zeggen afgelopen nacht, is men de hele nacht wakker en blijft men de hele nacht door de Bijbel, de Torah, lezen. En vroeg in de ochtend wordt dan het ochtendgebed gebeden en dan begint het wekenfeest. Het wekenfeest is ook een afsluiting van een periode. Deze 7 weken, ook wel de omertelling genoemd, deze weken tussen Pasen en Pinksteren, denkt men ook terug aan de tijd van de bevrijding uit Egypte en het ontvangen van de wet. In deze tijd mag men niet trouwen, geen muziek maken, je mag je niet scheren, etc. Je zou kunnen zeggen, het is een soort vaste periode. En met het wekenfeest, met Pinksteren, mag dit allemaal weer. En je snapt wel, men ziet uit naar dit feest, naar deze dag, en het is één groot feest, het wekenfeest. Het kan losbarsten. En daarom heel logisch, als we in Handelingen 2 lezen, de stad was vol met mensen, ook omdat men waarschijnlijk in allerlei verschillende synagoges net de hele nacht doorgelezen heeft uit de wet. En dan komt de uitstorting van de Heilige Geest. En de stad vol met mannen die de hele nacht de wet gelezen hebben. En juist dan wordt de Heilige Geest uitgestort. Juist dan verkondigen alle apostelen dat Jezus de Messias is en opgestaan is uit de dood. Juist dan is het Petrus die zijn preek vanuit het Oude Testament houdt en hen oproept zich te bekeren en zich te laten dopen. En zo kunnen we verderop lezen, 3000 mensen laten zich dopen en werden toegevoegd aan de gemeente. Wat een feest moet dat geweest zijn. Het was al feest, men zag er al uit naar het feest, maar het werd fantastisch. Met de uitstorting van de Heilige Geest zou je kunnen zeggen, is de Torah helemaal levend geworden. De Heilige Geest werd uitgestort. De apostelen en de andere discipelen waren al vanaf de hemelvaart eensgezind bij elkaar om te bidden. Dat zal deze nacht ook zo geweest zijn. En dan stort Jezus de Heilige Geest over hen uit. Er is iets als een windvlaag en iets als tongen van vuur boven hun hoofd. Dat zien we wel vaker. Als de Heilige Geest verschijnt, dan zien we vaak iets van wind, iets van vuur of een duif. Met name wind zul je de hele Bijbel heen dat dat iets van de Heilige Geest laat zien. De Heilige Geest is de Geest Gods. In het Hebreeuws is dat Ruach en het Grieks Pneuma en beide woorden betekenen ook wind. Het zit zelfs in zijn naam helemaal, ook komt het helemaal terug. En vergeet niet, de Heilige Geest was er altijd al. De Heilige Geest is niet pas toen hij werd uitgestort met Pinksteren, nee, de Heilige Geest was er altijd al. En kijk maar terug, aan het begin van de Bijbel lezen we al dat de Heilige Geest over de aarde zweefde. En toen de mens geschapen werd, blies God zijn adem, zijn ruach in de mens, zodat hij tot leven kwam. De vergelijking van de Heilige Geest met wind heeft iets moois en moeilijks tegelijk. Want het beeld namelijk, en daarom heb ik ook Johannes 3 vers 8 gelezen, het beeld van wind is namelijk dat je hem niet kan vangen. Daarom heb ik dat lied net met elkaar ook gezongen, Welkom Heilige Geest van God, want daar wordt dat zo mooi eigenlijk ook omschreven, dat de geest als een wind is die je niet kan vangen. We kunnen de geest van God niet vangen, dat willen we natuurlijk al graag. We willen graag alles graag in hokjes en vakjes stoppen, maar Gods geest kan je niet in een hokje of een vakje stoppen. Die gaat zoals die wil. We kunnen er iets van zeggen, we kunnen iets van beschrijven, we kunnen erover getuigen wat de geest doet, maar hij bepaalt zelf waar hij heen gaat. Dat is iets moois, maar tegelijkertijd voor sommige mensen ook wel wat lastig. De Bijbel belooft ons dat we als aan de gekruisigde en opgestaande Jezus geloven, de Heilige Geest kunnen ontvangen. Je kunt het nalezen in Handelingen 10, vers 44 en Galaten 3. En niet door onze daden, maar door geloof is de Heilige Geest in ons gekomen. Waarom? Maar ook even, waarom heb ik dan de Heilige Geest nodig? Is dat wel nodig? Dan weet je, de Heilige Geest doet een paar dingen die van levensbelang zijn ook voor ons. Allereerst, de Heilige Geest overtuigt ons van zonde. Maar als we niet overtuigd zijn van zonde, zullen we ook nooit tot bekering en tot verlossing komen. De Heilige Geest overtuigt ons van zonde. De Heilige Geest brengt ons tot bekering. De Heilige Geest schenkt ons gaven en talenten en maakt ons bekwaam. Het is de Heilige Geest die ons troost en ons verriet. Hij is de grote trooster en Hij komt ons leven en troost ons. De Heilige Geest is degene die voor ons pleit bij God. Als een soort advocaat zegt, nee, maar deze is verlost, het is al betaald, je bent gered. De Heilige Geest heeft mannen geïnspireerd om de evangelie en de brieven en openbaring te schrijven, waar we tot op de dag van vandaag nog steeds uit kunnen lezen, en waardoor we Gods wil kunnen weten en ook troost kunnen halen, en noem het maar op. De Heilige Geest helpt gelovigen om de Bijbel te begrijpen en toe te passen. Daarom bid ik dat ook altijd, om de verlichting van de Heilige Geest als we uit Gods woord lezen. Sommige mensen zijn misschien heel intelligent, sommigen misschien minder, maar dat is niet van belang eigenlijk als we uit Gods woord lezen. Want als we Gods woord lezen, gaat dat niet alleen om ons verstand, maar gaat het met name ook om ons hart. En ik geloof dat God door ieder van ons heen kan spreken. Hij helpt de gelovigen om de Bijbel te begrijpen en toe te passen. En de Heilige Geest helpt ons om Christus na te volgen. Denk maar zelf. Hoe zou het lukken om Christus na te volgen als de Heilige Geest ons niet zou helpen? En als je dat zo op een rijtje even met elkaar zet, dan kan je eigenlijk wel concluderen met elkaar dat we zonder de Heilige Geest niet tot geloof kunnen komen, maar zonder de Heilige Geest ook geen gelovig leven kunnen leiden. Zonder de Heilige Geest geen navolging van Jezus Christus is. We hebben daarin Gods Geest nodig. Toch zijn we vaak eigenwijs. En denken we, we kunnen het zelf wel. Geloven op onszelf. Geloven op eigen kracht. Sommigen misschien denken op gezamenlijke kracht of op filosofische kracht. Maar uiteindelijk brengt je dat allemaal niks. Geloof kan alleen als Gods Geest ons daarin leidt en ons kracht geeft en ons helpt. Geloof kunnen we alleen als we ons leven laten inblazen door de Heilige Geest. En dat is dan ook de vraag van het Pinksterfeest. Laat jij je leven inblazen door de Heilige Geest? En daarom zou ik vanmorgen ons leven eigenlijk willen vergelijken met een zeilboot. En dan moet ik altijd een beetje voorzichtig zijn, want ik heb daar weinig verstand van en sommige van jullie veel meer. Maar als je goed vooruit wil gaan met een zeilboot zonder motor, dan moet je de wind in de zeilen hebben. Laat je zeil opgerold op je boot. Dan blijf je dobberen. En zo is het ook in ons geloofsleven. Willen we groeien? Willen we vooruit in ons geloof leven? Willen we vooruit gaan? Willen we verder navolging van Christus? Dan moeten we het zeil uitrollen en de wind in de zeilen hebben om achter Christus aan te gaan. En iemand die gaat zeilen heeft een doel voor ogen. En als je naar dat doel wil gaan, dan moet je soms ook laveren, omdat je anders de andere kant opgeblazen wordt. Je moet soms zelfs tegen de wind inzeilen en door te laveren heb je dan toch de wind in de zeilen. Zo gaat het in ons leven ook. Het zit niet altijd mee in ons leven. Soms lijkt in ons geloof alles van een leien dakje te gaan. Maar soms lijkt ook wel echt alles tegen te zitten. En moet je er hard aan werken. En ook als alles tegen lijkt te zitten, moeten we de wind van de Heilige Geest in ons leven behouden. Niet het zeil oprollen en denken van dat doet er allemaal niet meer toe. Maar ons laten voort door Gods Geest. Er kan ook een verkeerde wind in de zeilen komen. Want we kunnen ook soms zomaar met allerlei winden meewaaien. Maar dat gebeurt vaak alleen als de wind van de Heilige Geest niet in onze zeil hebben. Daarom moeten we ook het doel voor ogen hebben. En wat is het doel? Dat is Jezus Christus. Maar er gebeurt wel wat. Ik zou bijna zeggen, ik waarschuw jullie. Met de wind van de Heilige Geest in je leven verandert je leven. Want de wind van Gods Geest verbreekt grenzen in je leven waarvan je dacht dat je ze niet kon doorbreken. Als je vol wordt van de Heilige Geest worden juist de grenzen verbroken die jou als mens klein houden. Als jij snel boos wordt, gaat de geest je leren om vanuit liefde te leven en met geduld. Als je klein over jezelf denkt, weinig zelfvertrouwen hebt, dan gaat Gods geest je leren om erop te vertrouwen dat God van je houdt en dat het niet zoveel uitmaakt hoe anderen over je denken. Als je misschien zenuwachtig wordt voor je eindexamen, gaat Gods geest je leren rust te vinden bij God. Hij maakt niet je eindexamen, hij maakt niet je huiswerk. Helaas, denken sommigen van ons. Maar je vindt wel rust bij God. De geest doorbreekt een beperkte mens en maakt ons meer en meer mensen zoals Jezus mens was. In vrijheid, rust, vrede, moed en durf. De wind van Gods geest verandert je zicht. Als Gods geest in je heen laat, dan ga je dingen die je tot nu toe normaal vond of prima vond, laat de geest van God zien dat ze niet goed zijn. Want hij overtuigt van zonde en geeft je een verlangen naar heiligheid. En dingen die goed lijken, die zijn opeens niet goed en andersom. En kijk dan maar terug naar het Pinksterfeest. Wat een verandering gebeurt daar. Want wat ik net heb gezegd is geen theorie, maar is de praktijk wat we juist met Pinksteren zien. Want wie ontvangen de Heilige Geest? Dat zijn de apostelen en discipelen die bij elkaar waren. Dat zijn de apostelen die allemaal Jezus in de steek hadden gelaten. Het is Petrus die de Heilige Geest ontvangt, die hem verloochend had. Het is Thomas die de Heilige Geest ontvangt en eerst niet kon geloven. En nu? Nu staan ze daar, vrijmoedig te verkondigen. En Petrus vooraan. Jezus is niet dood, maar hij is opgestaan uit de dood. Jullie hebben de Zoon van God gekruisigd. En jullie moeten jullie bekeren uit dit verdorven geslacht. Je moet het lef maar hebben. Daar in de tempel, daar te staan, verkondigen. De apostelen maakten steeds ruzie wie de eerste is. En ze vonden het moeilijk te vergeven. En nu is het Petrus die oproept om je te bekeren uit het verdorven geslacht en gaat hem voor. De apostelen waren allemaal eenvoudige mannen uit het noorden van Israël. Vissers uit Galilea. Geen gestudeerde mannen met grote talenkennis. En nu verkondigen ze door de Heilige Geest het evangelie van Jezus Christus in alle talen. De mensen staan er verbaasd naar te kijken. Hoe kan dat? Ik kom uit Medië, ik kom uit Persië en ik hoor ze in de Persische taal spreken. Hoe kan het dat deze Galileese man ze dat kunnen? Door de Heilige Geest. Die doet het. Hij waait met zijn mens, zijn ruach, door hen heen. En zij laat zich voortbewegen op de wind van de Geest. En niet alleen deze dag. Na de uitstorting van de Heilige Geest zijn ze niet meer te stoppen. Ook de rest van hun leven. En voor sommigen weten we heel veel, van sommigen weinig. Maar we weten dat ze vanaf dan helemaal voor Gods Geest gaan. Ook als het tegen zat. Want niet iedereen zou die boodschap van de opgestaande Heer te wachten. Ze werden vervolgd. Ze werden gehaat. En door sommige mensen zelfs het leven ontnomen. Maar ze zijn geliefd door God en gezegend door God. Wetend, daar is de beste plek. Tot aan het einde lieten zij zich waaien door de Geest. Dat is de troost en bemoediging voor ons vanmorgen. Je laat voortbewegen door de Heilige Geest. Dat is niet alleen een aard succesverhaal, maar wel de beste weg. Ook als alles tegen zit, kun je laveren op Gods Geest. En dat is een bemoediging. Weet je, als Gods Geest alleen maar aanwezig zijn in momenten van ons leven dat het ons voor de wind gaat, dan zouden we in geloofscrisis komen als het ons tegen zit. Maar Gods Geest is juist aanwezig in ons leven, ook als het tegen zit. En dan moedigt ons aan om op Hem te blijven vertrouwen en ook door te gaan, ook als het tegen zit. Weet je, en dat is de zegen en de bemoediging voor onze broeders en zusters in Surabaya. En daarom gaan we hun ook deze kaart sturen. maar ook te bemoedigen. Blijf geloven, blijf doorgaan. Dat is ook de bemoediging voor Mechpas en Sepide, voor de familie Saleh, voor Masume. Als we het vaak moeilijk hebben en het allemaal tegen lijkt te gaan. Dat is de bemoediging voor onze zieken, voor Marie, voor Hetty, voor Klaas en noem het maar op. Dat is de bemoediging voor Annemiek, dat is de bemoediging voor ons allemaal. Dat ook als alles tegen, of misschien de wensen in je leven heel anders gaan dan je verwacht had. Blijf vertrouwen op God. Laat je leven voortbewegen op de Heilige Geest. Laat de wind van de Heilige Geest steeds in je zeilen waaien. De Geest leert ons om meer en meer op God te vertrouwen. We mogen geloven dat de dood niet het laatste woord heeft. En dat wie nu in Jezus gelooft, met als Jezus uit de dood zal worden opgewekt. Misschien blijft het een raar verhaal vinden. Misschien komt wel bij jou een verlangen naar boven dat je dit wel zou willen geloven. Dan zou ik zeggen, luister naar dat verlangen. Want juist dat verlangen is al de Heilige Geest die in je werkt. Die je wil helpen om de liefde van God te erkennen. Die jou wil leren wat Jezus sterven en opstaan voor jou kan betekenen. Voor één gaat het dan meer over hoe je nu goed kunt leven en nuttig kan zijn in Gods Koninkrijk. De wereld om ons heen. Bij een ander gaat het over hoop in een tijd van ziekte. En op een leven over de grens van de dood heen. Bij een ander weer is het gevoel dat God je altijd weer vergeeft wat je ook verkeerd gedaan hebt. Zo geeft de Heilige Geest ons allemaal in de fase van ons leven waarin we zitten, wat we nodig hebben. Daarom mogen we daarnaar luisteren en leren luisteren. We mogen het met elkaar delen om elkaar te sterken. We mogen daarnaar leren luisteren. We mogen het met elkaar delen om elkaar te sterken. We mogen het delen met de mensen die Jezus nog niet hebben leren kennen. We mogen leren luisteren naar de Heilige Geest die ons een nieuw leven laat beginnen. Een nieuw leven vol van vuur en wind. Een leven met de liefde van God. Door de kracht van de Heilige Geest. Die kracht van de Heilige Geest geldt niet alleen voor bijzondere momenten, maar juist ook voor die gewone momenten. En daarom ook die openingstekst uit Job 33 vers 4 die zegt: de Geest Gods heeft mij gemaakt. En de adem, de ruach van God, van de ontzagwekkende, doet mij leven. De adem van de ontzagwekkende doet mij leven. Het is Gods adem, Gods wind van de Geest die ons doet leven. Met de wind van de Heilige Geest in de zeilen ga je leven. Zo'n tekst die eigenlijk ook terugkomt als wij kinderen opdragen. Als we tegen elkaar zeggen, als we kinderen opdragen, dat wij geloven dat een ieder mens God nodig heeft, omdat je dan pas echt kunt leven. En als dat zegt, dan gaat het eigenlijk op deze tekst terug, waar God zegt, de adem van de ontzagwekkende doet mij leven. We hebben Gods geest nodig in ons leven. Met de wind van de Heilige Geest in de zeilen ga je leven. Maar jij moet ervoor zorgen dat je de wind ontvangt, je hijst de zeilen. Doe je dat niet, dan ga je niet vooruit. En het hijsen van de zeilen, de Heilige Geest erin gaan, dat is je geloofsleven. Dat is je Bijbel lezen, het bidden, het omgaan met medegelovigen, het naar de kerk gaan, het bezoeken van de kring, Bijbelstudie, noem maar op, alle dingen met elkaar om de Geest ook de ruimte te geven om te kunnen waaien in je leven. Zo vang je de Geest op. Maar dan hoor ik iemand kritisch vragen, is dan geloof daarmee iets geworden waar je zelf voor zorgt? Natuurlijk niet. Net als men je ook kan zeggen, omdat ik de zeilen heb gegeven, stuw ik de zeilboot zelf voort. Nee, het is de wind die het voortstuwt. En zoals met de Heilige Geest ook. Jij geeft ruimte aan de Heilige Geest met de Heilige Geest die je voortduwt. Conclusie, Gods werk in jou en je eigen verantwoordelijkheid sluit elkaar niet uit. Jij moet voor God kiezen, dat is jouw 100% verantwoordelijkheid. Tegelijk is jouw geloof 100% Gods werk in jou. Filippenzen 2 vers 12 en 13 zegt daar iets bijzonders over. Blijf u inspannen voor uw redding, Ik doe dat in diep ontzag voor God, want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt, opdat het hem behaagt. Eigenlijk is het precies hetzelfde. Het is 100% jouw verantwoordelijkheid om voor God te kiezen. En tegelijkertijd is jouw geloof 100% het werk van God. Het is Pinksteren. De Heilige Geest is uitgestort. We hebben gehoord wat Gods Geest doet. We hebben gehoord dat je de zeilen moet hijsen. En dan is de vraag, wat doe je? Wat doe je nou vanmorgen? Hoor je het allemaal aan? Denk je, nou, het is wel mooi geweest. En dat was het weer. En je laat je zeilen omlaag. Blijf je dobberen? Of hijs je de zeilen en laat je voortblazen door de Heilige Geest? Met de wind en de zeilen. Waar gaat het heen? Wat ga je doen? Blijf je dobberen of ga je vooruit? Kom, Heilige Geest, en waai met uw wind door ons heen. Kom, Heilige Geest, en help mij de zeilen te hijsen. Kom, Heilige Geest, en help mij te laveren tegen de wind in. Kom, Heilige Geest, en help mij koers te houden op Jezus. Kom, Heilige Geest, en waai met uw geest en reinig ons. Amen.